Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Johannes 16, vers 5 tot en met 24. We noemen Johannes 16, vers 5 tot en met 24. En we zingen psalm 42, vers 3. Psalm 42, vers 4 en vers 6. Psalm 43, vers 4. En psalm 43, vers 5. We noemen nogmaals de schriftlezing Johannes 16, vers 5 tot en met 24. En we zingen psalm 42, vers 3. Psalm 42, vers 4 en 6. Psalm 43, vers 4. En psalm 43, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van God de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort door te zingen psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buig u neder, waartoe zijt gij mij ontrust, voelt het oud vertrouwen weder en wat er verder volgt. De schriftlezing van vanmiddag kunt u vinden in Johannes 16. Te beginnen bij 5e vers en dan lezen we door tot vers 24. Dus Johannes 16 vanaf vers 5 tot en met 24. Maar vooraf doen belijdenis met de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u in de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot den Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander, wat is dit dat hij tot ons zegt, een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, en want ik ga heen tot den Vader. Zij zeiden dan, wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd? Wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat zij hem wilden vragen, en zeide tot hen, vraag gij daarvan onder elkander dat ik gezegd heb, een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Voorwaar zeg ik u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij haar kinderen gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij hebt... Dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij van mij niets vragen, voorwaar zeg ik u, al wat gij den Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam, bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
We zingen verder Psalm 42 en nu vers 4 en vers 6. Vers 4, denk aan u, o God, in het klagen. En vers 6, zal de God mijn steenrots spreken? Waarom, Heer, vergeet ge mij? Ga in zwart door rouw bezweken. En wat er volgt, 4 en 6 van 42. preek voor dit middaguur kunt u vinden in de versen 20 tot en met 22 van het u voorgelezen schriftgedeelte, waar Gods woord en onze tekst al dus luidt. Volwaar, voorwaar, ik zeg u dat gij zult schreien en klaaglijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en ge zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw wanneer ze baart heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is, maar wanneer zij het kindeke gebaard heeft, zo gedenkt ze de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Boven de preek schrijven we het thema van droefheid naar blijdschap. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op droefheid. In de tweede plaats op blijdschap. En in de derde plaats op onverliesbare blijdschap. Als er staat, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Dus drie gedachten, droefheid, blijdschap en dan de onverliesbaarheid van die blijdschap. Allereerst dus droefheid. Als wij in het voorafgaande gedeelte vanaf vers 16 lezen over een kleine tijd en dan nog weer een kleine tijd, en dan zijn er onder de verklaarders nogal verschillende inzichten van wat dat te betekenen heeft. En het is ook niet zo verwonderlijk dat er zoveel uitleg over is, want ook de discipelen wisten niet wat Jezus hier nou mee bedoelde. En dat zeiden ze ook. In vers 16 lezen we, een kleine tijd en ge zult me niet zien, en wederom een kleine tijd en ge zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. En dan vers 17, sommigen dan uit de discipelen zeiden tot elkaar, wat is dit dat hij tot ons zegt, een kleine tijd en ge zult me niet zien, en wederom een kleine tijd en ge zult mij zien, en want ik ga heen tot de Vader. Ze zeiden dan, wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd, wij weten niet wat hij zegt. En dan weet de Heer Jezus een gedachte. En dan staat er in vers 19, Jezus bekende dat ze hem wilden vragen en zeiden tot hen, vraag ge daarvan onder elkander dat ik gezegd heb, een kleine tijd en ge zult me niet zien, en wederom een kleine tijd en ge zult mij zien. En dan komt ons tekstgedeelte. En in dat tekstgedeelte moeten we goed letten op wat er staat in vers 22. Want daar staat, gij dan hebt nu wel droefheid. Wanneer begint die tijd wat Jezus het over heeft? Nu. Op dit ogenblik. Dat is een hele duidelijke aanwijzing. Dus de periode van droefheid, van zware rouw voor de discipelen, die is nu al begonnen. Het is de tijd van Jezus, voorbereiding op zijn lijden en zijn lijden zelf en zijn sterven. En voor de discipelen zal dat zijn een tijd van grote rouw en van grote droefheid. Want dat hoort bij het afscheid van iemand die ons dierbaar is. Rouw, gevoelige smart en verdriet. Kijk, de wereld niet, die zal zich verblijden. Die zijn er ronduit blij mee. Maar voor de kerk ligt dat anders. Bij deze discipelen ligt dat anders. Judas was al vertrokken, dus het zijn er nog 11. Maar bij die discipelen lag er een intieme betrekking tot de Heer Jezus. Die persoon betekende niet alleen heel veel voor hen, maar die persoon betekende door genade alles voor hem. Hij was hun verlosser. Zeggen de emmersgangers niet van hem, en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. De Messias, de Christus, de Zoon van God. En daar waren ze heel hartelijk en innig aan verbonden. En dan doet het heel veel pijn als de Heer Jezus nu, maar ook al eerder in vorige hoofdstukken spreekt, dat hij weggaat. Dat hij vertrekt. dat hij wel gekomen is in opdracht van de Vader, om de wil te doen van de Vader en zijn werk op aarde te volbrengen, maar dat hij ook weer teruggaat naar zijn Vader. Ik denk aan wat er staat in Johannes 13, vers 33, waar Jezus het al aankondigt: kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik u lieden nu ook. En nog een keer, in vers 36, Simon Petrus zeide tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. En om dan nog één citaat aan toe te voegen, dan denk ik aan wat er staat aan het begin van Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd, gelieden gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En het zou niet lang meer duren, nu, na het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17... dat de Heer Jezus dat heel concreet ging doen. Plaats maken. Plaats bereiden in het Vaderhuis. In een weg van lijden, sterven en begraven worden. Ja, wat zeg ik? In een weg van hellevaart. Ik weet niet of u dat gehoord hebt vanmiddag, maar ik hoorde de ambtsdrager het duidelijk zeggen: nedergedaald ter helle. En die gang ging de Heer Jezus maken. En dat wist de Heer Jezus heel goed. En dan is het opmerkelijk, terwijl de Heer Jezus dat weet, en welke gang of hij zelf zal moeten maken, en straks in Gethsemane wordt hij geperst, dat Jezus niet spreekt van zijn eigen lijden en van zijn eigen smarten die hij moet ondergaan. Maar dat hij, daar heeft hij wel over gesproken met zijn Vader in Gethsemane, over de drinkbeker die hij moest drinken. Maar tegen die discipelen zegt hij: wat zij zullen doormaken en waar zij doorheen moeten. En dat is heel opmerkelijk, want wat Jezus moet doormaken is oneindig zwaarder en gewichtiger dan waar die discipelen doorheen moeten. Een droefheid die ze zullen hebben staat in geen verhouding tot het lijden, de diepte van het lijden van Christus. Maar dat is nou de liefde Gods in Christus. Zelfs toen Jezus aan het kruis hing, aan dat folterwerktuig van de Romeinen, waar was Jezus mee bezet? Nou, bijvoorbeeld met zijn moeder, die daar stond bij het kruis. Ging hij nog voor zijn moeder zorgen? Dus hij dacht niet aan zichzelf, aan zijn eigen belangen voorop. Maar hij dacht aan de zijnen, aan de kerk. Hij was bezig met die ene moordenaar, om die man te bekeren. We zien dat hier ook. Hij is begaan met zijn discipelen. Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klaaglijk wenen. Met een dubbel voorwaar, een dubbel amen eigenlijk staat er, wordt het aangekondigd. Dat betekent, dat zullen ze zeker niet ontgaan. Dit moeten ze meemaken. Hier moeten zij doorheen. Zij zullen de pijn en het verdriet gaan voelen. Schreien en klaaglijk wenen. En gij zult bedroefd zijn. En hoewel het zo is dat de discipelen niet elk detail van het lijden van Christus van nabij hebben meegemaakt, maar ze wisten wel heel goed wat er gebeurd was. En hoe Jezus gestriemd is, geslagen is, bespot is, gegezeld, gekruist en begraven. En als er dan werkelijk een diepe, innige betrekking is, ja, dan doet dat ook pijn voor de liefhebbers. Dat is al zo, als iemand die je lief is, wat overkomt, een ongeluk krijgt of een ernstige ziekte en met dodelijke afloop, dan ben je van binnen gewond, doorwond. Dat raakt de mens. Er is geen woord overdreven van wat Jezus hier zegt. Voorwaar, ik zeg u, ge zult schreien en klaaglijk wenen. Er zou zware rouw over de discipelen komen. En in dat verband denk ik ook aan wat Jezus gezegd heeft op een andere plaats. Kunnen ook de bruiloftskinderen het treuren, zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen worden, dan zullen zij vasten. Met andere woorden, dan zullen ze treuren en klagen, en zodanig dat ze ook niet meer eten, omdat ze geen hap door hun keel kunnen krijgen, omdat ze aangeslagen, geraakt, beroerd zijn. De discipelen waren niet alleen verknocht aan de Heer Jezus, maar ze waren zaligmakend, verenigd en verbonden met hem. En als dat is, als je bijvoorbeeld aan iemand geestelijk verbonden bent en die sterft, dan raakt het je ook veel dieper dan dat een puur werelds mens sterft. Dat is ook erg, dat is misschien nog erger. Want dan kun je ook nog vrezen dat het niet goed is. Maar toch, als er een geestelijke band ligt, dan wordt dat veel meer gevoeld. En dat is dan nog maar in het onderlinge. Maar hier is het. Met de zaligmaker, met de Heer Jezus Christus zelf. En straks zouden ze merken dat hun heiland, een borg, een Messias, een gekruiste, een lijdende, een bloedende Jezus, een begraven Jezus zou worden. En wat zou dat betekenen, gemeente? Toen hebben de discipelen staan schudden op hun fundamenten. Er was ook een aardbeving in die tijd. Maar er was ook een geestelijke aardbeving in hun leven. En dat heeft er vooral ook mee te maken, omdat er ook veel duisternis was, geestelijk. Die discipelen, die hadden geen zicht. Niet het volle zicht op Christus, op zijn werk en op zijn lijden. Want later moet de Heer Jezus zeggen, wist gij niet dat de Zoon des Mensen moest lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Wis, o onverstandigen en trage van hart. Ze wisten het niet. Dat dit het plan was van de verlossing. Dat dit beraamd is al van alle eeuwigheid. Dat dit de weg zou zijn. Er lag een sluier over. Anders hadden die discipelen, die al heel blij en opgewekt geweest op Goede Vrijdagavond, dacht u niet? Dan hadden ze gejuicht en hadden ze gezegd, Christus overgeleverd voor onze zonden, hij heeft voor ons betaald. Dat is dan nooit gebeurd. Dat hebben ze toch nooit gedaan, of wel? En met paasmorgen nog niet, deden ze het nog niet. Dan hadden ze kunnen zeggen, hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Maar ze waren niet zo in de stemming op die vroege morgen van Pasen. Ze waren net als de dichter van die psalm. Ga in zwart door rouw bezweken. Ze leefden met een dode Jezus. En daarvan zegt de Heer Jezus hier, ik zeg u, ge zult schreien en klaaglijk wenen. Duisternis en rouw. En waar heeft dat mee te maken, die duisternis? Dat heeft te maken met wat een apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 15. Want daar zegt hij heel duidelijk hoe het is. Hij zegt, als Jezus niet is opgestaan. Er waren mensen in de gemeente van Korinthe, die hadden dat beweerd. Hij zegt, als dat niet zo is, dan is onze prediking ijdel. Hij heeft geen inhoud, niets te betekenen. Dan is uw geloof ijdel. Dan ligt er geen enkel fundament onder dat geloof en onder die hoop. Dan heeft de prediking heel geen inhoud. Want met Christus als de levende, Christus als de opgestane, staat of valt de kerk. Als Jezus sterft en hij blijft in de dood, oh, dan is er reden om te gaan rouwen en nooit meer op te houden met rouwen. Misschien kennen ze hier nog gebruik dat je een jaar in het zwart gaat als er iemand overlijdt. Maar dan is er reden om er nooit meer uit te gaan uit het zwart. Als dat zo zou wezen. Als Jezus alleen maar een dode Jezus is. Dat heeft alles te maken met de fundamenten van het christelijke geloof. Het is niet zomaar dat wij een bepaald idee of een gedachte aanhangen. Of een systeem. Nee, het gaat om een persoon. Om een persoon. En het gaat erom dat hij werkelijk geweest is in de tijd. De menselijke natuur heeft aangenomen. Dat hij werkelijk gestorven is, maar ook opgestaan. En hoe lag het bij die discipelen? Ja, die zaten met een heel tragisch, met een heel triest einde. Een martelgang aan het kruis. Ja, wij zeggen middelaarsgang. Maar dat zeiden die discipelen niet. Want dat wisten ze niet. Dat lag voor hen verborgen. Gemeente, wat voor verschil zou het maken? Of Christus nou werkelijk gekomen is, gestorven en opgestaan, maakt dat verschil vanmiddag of niet? Als dat niet gebeurd is, gemeente, dan is er geen enkele grond om te hopen of te verwachten. Dan is alles inbeelding, een illusie. En er wordt wat gefilosofeerd en er zijn wat redeneringen waar mensen heel blij van worden en gelukkig. Maar het heeft allemaal geen inhoud. Het zal erom gaan of het waar is, of het echt is. En of Christus werkelijk is opgestaan. Als er ergens mensen geweest zijn die de consequentie gevoeld hebben van dat Jezus daar in het graf lag en het leven eruit was, dan waren het de discipelen. Als dat het einde zou zijn, Christus in het graf, te vergeefs op hem gehoopt, te vergeefs het van hem verwacht, te vergeefs 3 jaren lang hem nagevolgd in de navolging van Christus, te vergeefs het land doorgaande om het koninkrijk Gods te prediken en om te dopen en om dat zelfs te bevestigen met krachten en tekenen en wonderen. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat een beeld gebruiken om het te illustreren in vers 21. En hij zegt, een vrouw wanneer zij baart heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. En juist wanneer wij aan het beeld denken van een vrouw in barensnood, een vrouw die aan het baren is, ja, dan wordt het al anders. Als bijvoorbeeld bij een begrafenis, de droefheid die bij een begrafenis hoort. Want bij een begrafenis denken wij vaak, ja, dit is definitief, dit is het einde. Dat is ook niet zo, want de wederopstanding volgt. We moeten niet net doen of dat het einde is op het kerkhof. Maar hier is het beeld, de geboorte, dat wil zeggen, die vrouw heeft wel momenten van moeite en waarin ze zware pijnen moet lijden. Benauwdheid in het baren, maar we weten ook dat dat de weg is Hoe pijnlijk, hoe moeilijk het ook kan zijn, waarin een mens ter wereld geboren wordt. Maar wanneer zij het kindeke gebaard heeft, zo gedenkt ze de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. Stel mevrouw voor die kind op haar buik heeft liggen. Hoe gelukkig, hoe blij. Alle pijn is een ogenblik vergeten. Nu, dat is het beeld wat de Heer Jezus in gebruikt. En dat brengt mij bij het volgende: blijdschap. Jezus zegt: uw droefheid zal tot blijdschap worden. Om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. Dat is de aard van de blijdschap. Gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden. En dat zien we ook verder in de evangeliën. Als we lezen de verschijningen van Christus en de dag van zijn opstanding, de discipelen werden verblijd als zij de Here zagen. Datzelfde lichaam dat dood geweest was, waarin hij de zijnen is verschenen. Meent, op zich is dat al een groot wonder. Stel je nou eens voor, hè, dat je iemand weggebracht hebt in Vriezenveen. En die komt terug. Dat kun je toch niet voorstellen. Dat gebeurt toch nooit. Dat kan toch niet. Die discipel kon dat ook niet begrijpen. Dat konden ze bijna niet geloven. Dat moest de Heer Jezus hem bewijzen, aantonen, laten zien, laten proeven, voelen. En natuurlijk geeft dat al blijdschap, een blij weerzien, maar het is dieper dan dat. Het is veel meer dan dat. Kijk, je kan zeggen van die discipelen, de liefde die vergaat nimmer meer. Dus die liefde die er lag in hun hart, die is niet gestorven, die is niet begraven. Die lag er nog steeds, ook in die dagen. En daar ging niet meer over. Maar de hoop en het geloof, daarvoor kun je zeggen, die lagen begraven. En met Goede Vrijdag en Paasmorgen. En nou is die opstanding en de verschijning van Christus, en dat is de aanleiding geweest, dat de hoop in de ziel verlevendigd en het geloof in hun hart werd opgewekt zoals nooit tevoren. Zelfs niet zoals het was voor Goede Vrijdag. Nee, veel rijker en met een veel voller zicht op de persoon en het werk van de Heer Jezus. Omdat God hun verstand ging openen en de schrift ging openen, wat met zoveel zegelen versloten was. De Heer ging het openen. De sluier die ging eraf. En zo bedroefd als ze geweest waren, zo'n blijdschap kwam er. En met Pasen, als je kijkt alleen in onze tekst, dan lees ik daar 4 keer het woord bedroefd of bedroefdheid. In de versen 20, 21 en 22. En ik lees ook 4 keer het woord verblijden en blijdschap. Ze werden blij toen ze zagen, ja, de handpalmen van Christus met de gaten erin. Daar werden discipelen blij van. U ook? De kerk vindt allerlei vertroosting in de bloedwonden van Christus. Ze werden blij toen ze die gapende wonden, dat gat zagen in de zijde van Christus, waar de speer diep was naar binnen gegaan en hem gestoken had. De discipelen werden verblijd als ze de Here zagen, want de littekenen van Christus zijn de eretekenen van Christus. En dat vervult hen met blijdschap. Deze Jezus die door de Romeinen en door de Joden overgeleverd is om gekruist te worden, heeft God opgewekt en heeft hem verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven alle namen. Heeft zijn zoon verhoogd en verheerlijkt.
Opgewekt inderdaad tot onze, dat wil zeggen de rechtvaardigmaking van de kerk. De vrijspraak van schuld en van straf. Daar ligt het fundament van zalig worden. Christus overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Christus dood is het einde van de dood. Of zoals John Owen dat een keer gezegd heeft. Jezus heeft in zijn dood de dood gedood. Hij heeft een einde gemaakt aan de straf der zonde. De dood heeft het kruis gedragen. En de zonden weggedragen. Hij heeft de pijn geleden die de kerk had moeten lijden. Hij heeft de zwaarte van Gods toorn gedragen die geen sterveling kan dragen. Hij heeft de benauwdheid gesmaakt die de kerk had moeten smaken. Of zoals een formulier zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij is doorgegaan totdat hij kon zeggen, het is volbracht. Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En mijn paasmorgen is een graf leeg. Hij laat de graf leeg achter. En hij laat de vijanden verslagen achter. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. De vijand ligt vertreden, vertrapt, vermorzeld onder de middelaarsvoeten van Christus. Door hem is het leven. Die in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Wat betekent dat, onze catechisme zegt? Wat geloof je van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu een beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart ervaar. Een begin, maar toch een begin, een voorschot. Op de eeuwige volle blijdschap die nog volgt. En dat is ook de inhoud van het evangelie. Evangelie betekent blijde boodschap. Gemeente, ben je er al eens echt blij van geworden? Ben je wel eens blij geweest? Met zo'n woord, met zo'n boodschap, met zo'n troost in het evangelie. Met zo'n dierbare verlosser. Met zo'n Goël. Met zo'n Messias. Met zo'n Heer Jezus. En dat brengt mij bij een volgende punt, gemeente. En dat is dit. Dat wanneer het evangelie echt evangelie voor ons wordt. Dat het dan is dat de Heilige Geest voorafgaand aan de verheerlijking van Christus, dat het zijn gewone weg is om een mens bekend te maken met zichzelf. En hem bedroefd te maken, van droefheid naar blijdschap. Dus het begint niet met blijdschap, het begint met droefheid. En dat zie je overal in de Heilige Schrift. Denk aan de tollenaar. Waarom stond die man daar achteraan? Durfde zijn hoofd niet optillen naar de hemel. Waarom was dat? Waarom sloeg hij op zijn borst? O God, omdat hij het voelde. Dat is het werk van de Heer in het hart. Het voorbeeld van de waarachtige bekering is de verloren zoon. En wat voelde die? Ik ben niet meer waard. Ik zal opstaan en toch vader gaan. Ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Toen het Pinksteren werd in Jeruzalem op het Tempelplein, waren het 3000 die verslagen werden, die doorboord werden in hun ziel door het zwaard van Gods geest, door het woord van God. En riepen het uit, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? Radeloos. Wat denk aan de stokbewaarder. Lieve Heer, wat moet ik doen, opdat ik zalig word, een rampzalig mens geworden? Of denk aan Paulus, toen God hem opzocht. Op zijn weg naar het verderf, God kwam hem tegen. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart, de verzenen tegen de prikkels te slaan. En wat gebeurde? De man had niet alleen geen licht meer in zijn ogen, maar had ook nergens geen zin meer in. Geen zin meer aan eten, geen zin meer aan drinken. Het waren 3 dagen, hij at niet en drank niet. Waarom niet? Dat kun je wel denken. Want die man daar geen zin meer in had. Droefheid. Dat is Gods gewone weg. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar er zijn toch ook wel andere wegen. En daar is de Heere vrij in. Ik zal niet zeggen dat God het ook niet op een andere manier kan doen. Bijvoorbeeld in de baarmoeder, bij een jong gestorven kind of iets dergelijks. Er zijn gerust voorbeelden te noemen. Maar het zijn uitzonderingen. En de uitzonderingen, dat zijn ook echt uitzonderingen. De regel is dat de Heilige Geest, wanneer die gekomen is, dan begint hij met het eerste. Hij overtuigt van zonde. Van zonde. Waarom? Om de noodzakelijkheid, de onmisbaarheid van de Heer Jezus te leren kennen. En dat kan langer duren of korter duren of min of meerder diepgaand zijn. Maar het is geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Maar het is heel nuttig, profijtelijk voor de ziel. Als hij in die weg Christus gaat verheerlijken, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Hij zal u in al de waarheid leiden, ook de waarheid van het evangelie, de waarheid in Christus. Maar het is niet onterecht dat velen gedacht hebben, ook bij de waarachtige bekering, aan dit beeld, wat hier de Heer Jezus gebruikt. Want dan zijn er ook weeën, barensweeën. En het is kenmerkend voor een historisch geloof en voor een tijdgeloof dat dat daar niet bij is. Wat is kenmerkend voor een tijdgeloof? Dat het niet in de diepte gegaan is, maar dat het Jezus terstond en met vreugde heeft aangenomen. Zoals Simon de Tovenaar, er staat, die geloofde ook zelf. Je zou haar zeggen, hij geloofde het zelf. Die geloofde ook, maar hij kwam openbaar. Als een gans bittere gal, samenknoping van ongerechtigheid enzovoorts. Dat niet waar was. Het was niet waar. En als er geen weeën zijn, en dan meestal, dan moet je zeggen, dan wijst dat op een schijnbekering. En wordt er niets dan wind gebaard. En wij leven in een tijd, kerkelijk, dat deze dingen, dat die steeds minder gehoord worden. En dat er steeds meer gepreekt wordt, zonder separatie. Dat wil zeggen, dat er onderscheid gemaakt wordt. En dat er gepreekt wordt vanuit het verbond, de verbondsgemeente. En dat er allemaal mee geboren wordt, als het ware. Maar het is niet waar. En hij dan zegt, ja, maar een mens leert toch rouw klagen? Ze zullen rouw klagen. Ze zullen zien in wie ze gestoken hebben. Ja, dat was vroeger. Dat was vroeger. Toen had je inderdaad dat mensen in de engte kwamen. En dat ze onder overtuigingen liepen. Maar dat is nu niet meer. Is dat niet meer? Is God dan veranderd? We dan een andere God die helemaal past bij onze tijd? Wat allemaal makkelijk gaat. Dan moet je vrezen dat je een afgod hebt. Maar niet die God die zijn volk brengt. Zoals Hanna zegt in de lofzang, hij doodt en hij maakt levend. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Zij die zo vlug alles geleerd hebben, zijn dikwijls vreemdelingen van hun eigen hart en vreemdelingen van wat onze catechismus leert. In het begin, wat leert hij dan? Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn, dat ik geneigd ben om God en mijn naaste te haten, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Wil God al dat kwaad niet straffen? O, hij vertoont zich schrikkelijk bij de over aangeboren en werkelijke zonden en wil die naar zijn rechtvaardig oordeel tijdelijk eeuwig straffen, aangezien wij dan naar rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke eeuwige straffen verdiend hebben. Gemeente, dat is waar de Heer mens brengt en waar hij de verlossing gaat benodigen. De vraag, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan? De Heer Jezus zegt, als het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Het moet eerst de dood in. Het moet eerst sterven. Dat zaadje, dat moet verrotten als het ware in de aarde. En dan, als het gestorven is, wat bedoelt u dan? Een mens moet sterven aan alles wat geen God in Christus is. Hij moet sterven aan zijn eigen gerechtigheid. Alles buiten de volmaakte borggerechtigheid van Christus. Hij moet worden wie hij is, een albederver en een helwaardig zondaar. En gemeente, hoe gelukkig is het als de Heer in die weg, wat steeds bedroefder en benauwder wordt. Ik vond benauwdheid en droefenis. Als tot ruimte mag komen. Ik heb eens gehoord van een vrouw, die leeft al niet meer. Die is vorig jaar gestorven. Maar toen de Heer haar dat leerde, toen was het ook, ja, net als bij een bevalling. En ze dacht, ik kom er nooit door. Ik kom er nooit door. Als een mens bekend gemaakt wordt met zichzelf, ze is er toch doorgekomen. Ze had gedacht dat ze er nooit doorkwam. Ze is er doorgekomen. En als een mens voor de poorten van de dood ligt, dan kan hij dat ook wel eens denken. Ik kom er nooit door. Daar is ze ook doorgekomen. Geloven dat die vrouw hemelwerk mag doen. In het vaderhuis. Met de vele woningen. Maar er kan een tijd zijn dat ze dat denken. Als onder de heilig recht de zielen niet meer vecht. Maar billigt het zondeloon. Wat haar ook overkomt, rechtvaardigend haar God. Als in haar laatste vreugde het eren van Gods deugden, de deugd van het recht het wendt, al eist zij dood het kind. Dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Dan wordt de zoon gekust en drinkt ze het bloed des lams dat haar in het leven laat. O, waar een mens Gods gramschap dubbelwaardig is geworden, gans verloren. Mij is dat gebeurd. Daar gaat Christus en zijn persoon waarde voor ons krijgen. En als het dan mag komen tot de omhelzing van Christus, tot het kussen van de Zoon en het rusten op het ene fundament, wat geeft dat een blijdschap, een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, zegt de apostel Petrus. Mensen kunnen soms heel blij zijn. Ik hoorde dus van een man die had de bevrijding bewust meegemaakt. En daar was hij zo blij mee. Dat hij dat. En er was een gevoel van blijdschap in hem. En die man die wist ook nog iets anders te vertellen. Niet alleen dat hij de bevrijding had meegemaakt. maar dat ook de persoonlijke bevrijding meegemaakt. Hij zegt, en dat steeg te verre bovenuit. Dat is met geen andere bevrijding te vergelijken. En zo is het, als God een mens losmaakt van zijn boeien en zijn banden, hem uit alle heerschappij des duivels verlost. Gij zijt verlost. De bevrijdingsdag van de kerk. Ontslagen. Van schuld en straf ontslagen. Dat geeft een hartelijke vreugde in God door Christus. We gaan er eerst van zingen uit Psalm 43. Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren en wat er volgt. We zeiden net, toen de discipelen een heiland werd weggenomen en gedood, toen verloren zij hun blijdschap. En er kwam droefheid. En de Heer Jezus die zegt hier dat niet meer zal gebeuren, want hij zegt, uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Dat is een blijdschap die niet meer afgenomen of weggenomen kan worden. In de zin dat Jezus sterft één keer. Eén keer is ook genoeg. Genoegzaam. En hij leeft nu, op dit moment, in heerlijkheid, altijd, aan de rechterhand des Vaders, voor de kerk, om voor hem te bidden. En als de kerk haar ogen sluit, aan deze zijde van het graf, en het tijdelijke met het eeuwige verwisselt, dan is ze in heerlijkheid met hem. Met hem. En onze kanttekening zegt over die blijdschap namelijk, overmits de oorzaak daarvan altijd zal duren, alzo ik, met een hoofdletter, dan niet meer sterven zal, maar in de eeuwige heerlijkheid altijd zal zijn. En u ook al daar een plaats zal bereiden. Johannes 14, vers 2. Niets kan de kerk scheiden van Christus. en van de liefde van Christus. Ook al is er veel dat probeert om het te bewerkstelligen, om het geluk en de blijdschap van de kerk te blussen en te doven. Het ligt toch vast. Het ligt vast in Christus. Daar ligt het onveranderlijk vast. Er is veel in beweging en er verandert veel en er wijzigt veel, maar één ding, dat verandert niet. Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. De oorzaak van hun blijdschap, die wordt niet weggenomen. Het voorwerp van hun blijdschap, Jezus Christus, is niet verliesbaar. Maar ook van de blijdschap zelf mag je zeggen, wat Jezus hier zegt, dat niemand of niets die kan wegnemen. We zeiden immers met de catechismus een beginsel van de eeuwige vreugde in het hart. Wat is dat voor een blijdschap? Dat is geen opwelling of een voorbijgaand gevoel of een vluchtige emotie. Maar het is het diepe geluk van Gods volk. Het is de vreugde in het evangelie. De voldoening en blijdschap in Christus. Ook al ervaart de kerk veel tegenspoed, een kruis, en moeten ze door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. En zelfs dat kan de blijdschap niet wegnemen. Daarom is het ook zo, als je een kind van God zou vragen, als je een kind van God treurend aantreft en je zou hem vragen, zou je nou die tranen, zou je die niet ruilen willen met het vermaak, het plezier, het genot van de wereld? Hij zou nooit willen ruilen, want zelfs in de tranen ligt nog een zekere zoetigheid. Dus ze willen hun tranen nog niet inruilen voor alles van de wereld, die gemaakte en schreeuwerige vreugde van de wereld zonder inhoud, waarin toch geen voldoening te vinden is. Gods volk is het gelukkigste volk op aarde, ook al is het waar dat ze geen twee hemels krijgen, hier één en straks één. En dat beproevingen en moeilijkheden en zorgen de kerk niet bespaard blijven. Maar in al hun druk en tegenheden is het toch het gelukkigste volk. Ik denk aan wat David zegt in Psalm 4. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde, als hun koren en hun most vermenigvuldig werd. O, niets te vergelijken met het geluk van de kerk. En gemeente, dat moet de mens zelf leren, want anders dan zal hij denken dat het toch niet zo is. Als je denkt over de twee wegen, de brede en de smalle weg, dan zegt er natuurlijk mensen, ook een kerkganger, nou, ik denk niet dat er zoveel geluk te vinden is op die smalle weg. En is dat ook niet wat ons voorgehouden wordt? Het is toch een vleeskruisende en dodende weg. Ik zie juist veel plezier en vermaak op de brede weg, waar ruim baan is voor het vlees. En daarom lopen er ook zoveel op de brede weg. De meeste mensen lopen op de brede weg en wisselen ook nooit van weg tot het einde toe. Er is niemand die een mens daarvan kan overtuigen dat het toch anders ligt. Dat de blijdschap juist is op de smalle weg. Ja, u zegt misschien aan het einde, ja. Aan het einde, in de hemel. Daar is dan blijdschap. Nee, ook al eerder. Dat nademal ik nu een beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart ervaar. Dus niet dat dan door een weg van heel veel moeite en narigheid en ellende, dat er dan uiteindelijk toch blijdschap. Het is wel waar dat de blijdschap van de hemel veel groter, oneindig malen groter is dan de blijdschap wie de kerk hier op aarde ooit genoten heeft. Maar het is toch niet zo dat de blijdschap op aarde ontbreekt. Als de gemeenschap is met hem het voorwerp en de oorzaak van hun blijdschap. En gemeente, dan vraag ik het maar vanmiddag. Kunt u dat bevestigen? Dat dat zo is. Weet u ook dat dat zo is? Dat het in de wereld niet te vinden is. Maar dat het is in de verborgen omgang. In de gemeenschap met hem. Hebt u geleerd dat het op de brede weg niet is? Dat dat een diepe onvergenoegdheid in de ziel achterlaat. Het is als met zout water drinken. Je hebt honden bij de zee en dan gaan ze iedere keer toch proberen. Dan lekken ze dat water om hun dorst te lessen. Het brakke water. Dan spuwen ze het weer uit. Want dat lest geen dorst. Maar zo is het ook met de zonde. Een mens, ja, die neemt het in. Maar krijgt nog meer dorst. Nog meer dorst. Er is geen voldoening in de zonde. En hoe gelukkig als de Heere je smaak voor de wereld bederft. En als je iets gesmaakt hebt van wat dat wil zeggen. De blijdschap en de vreugde in God. En dat je de zonde gaat haten. Waarom? Omdat dat een reden is. Dat dat iets is wat de blijdschap juist uitdooft in de ziel. Maar een goed geweten, als een mens een goed geweten mag hebben, dat is zo'n rijk en heerlijke zaak. Dat geeft zoveel blijdschap. Als je geweten die zoete melodie mag zingen. De melodie vrede met God, vrede met God. Door het offer van zijn zoon, o allerzalig lot. Als je geweten volmaakt gerustgesteld is in het borgwerk van Christus. Er is niets te vergelijken met die kalmte, met die vrede, die innerlijke vrede en vreugde in Christus. Gemeente, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Daarom zegt Paulus ook, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De kanttekening zegt, dat is die van de gelovigen door de werking des Heiligen Geestes, zelfs in het midden der verdrukkingen, beter gevoeld dan met de mond voor anderen kan uitgesproken worden. Zo anders dan de dienst der zonde en de dienst aan de vorst der duisternis. Gemeente, de dienst van de Heere geeft nooit wroeging of spijt. Gods volk heeft van één ding spijt. Waar hebben ze dan spijt van? Dat ze te laat, de Heer Jezus hebben leren lief krijgen. Daar hebben ze spijt van. Je leest in de belijdenissen van Augustinus dat hij zegt, veel te laat heb ik u lief gekregen. Hij had zo gezworven. Heel de wereld gezien. Van alle kanten gezien. De godsdienstige wereld. En de wereld die in het boze ligt. Maar daar nooit gevonden. De leegheid en de bitterheid daarvan ervaren. Hoe gelukkig een dag. Wanneer Christus ons ontmoet. Als de schoonste van alle mensenkinderen. Op wiens lippen genade is uitgestort. Voor zondaren. Dan moet de mens zeggen met een apostel Paulus. Dat hij tot die tijd nooit geleefd heeft. Ja, biologisch kun je dan zeggen. Ja, hij leeft nog. Hij ademt nog. Het hart klopt nog. In zekere zin kun je het leven noemen. Maar het is geen leven hoor. Het is geen leven. Daar gedood waart. In zonden en in misdaden. Gelijk alle anderen kinderen des toorns, van Gods ongenoegen en gramschap, heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Levend met Christus. Levend door Christus. Alleen maar het leven in de borg. Hoe zalige vernieuwing. Nu is de kerk niet meer onderweg naar het verderf. Naar haar ondergang. Maar ze is op weg naar de hemel. Naar het vaderhuis met de vele woningen. Gemeente, wat denkt u daar, waar u naartoe gaat? Waar u naar op weg bent? Ik hoorde vanmorgen nog van iemand. Die was gisteravond nog tegen een boom aangereden. En in de sloot beland. En het gelukkig nog overleeft. Gelukkig. Jonge jongen. Kan zo voorbij zijn. En als je dan die laatste seconden in de auto in een flits bedenkt. En waar gaat het nou naartoe? En dat het dan nog gebeuren moet. Als een mens sterft, waar is hij dan? Ja, zo de boom valt, blijft hij liggen. Blijft hij eeuwig liggen. Daarom gemeente, we moeten weten waar de reis naartoe is. Gods volk is onderweg naar de hemel. En in de hemel hoeven ze nooit meer te vragen. Wat ze hier zo vaak gevraagd hebben. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is. Dat we zo bereid zijn. En zo vurig en gehoorzaam en gewillig om zijn wil te doen. Als de engelen in de hemel. Daar hoeven ze niet meer te vragen, vergeef ons onze schulden. Daar hoeven ze niet meer te vragen, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, omdat de boze daar ophoudt. En geen macht meer heeft om de kerk te plagen. En daar doet de kerk een werk. Was er nooit moe of zat van worden. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Zo zal het daar ook zijn. Gedurig ruimer stof. Gedurig nieuwe redenen. Nieuwe redenen in God om hem te loven. Omdat er niets in God is dat niet aanbiddelijk is. En dat niet volmaakt is. En dat God een dienenswaardig God is. Steeds meer reden om hem nog vuriger lief te hebben en aan te hangen. De beminnelijkheid en schoonheid, de geestelijke schoonheid van Christus. Gemeente, is er geen wonder dat God, die eigenlijk geen mens nodig heeft. Want God is de volzalige in zichzelf. En heeft niet van noden om door mensenkinderen, mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. Dat die God. Dat hij zijn volk oneindig zalig en gelukkig maakt. En hem vervult met een blijdschap. Die onuitsprekelijk en heerlijk is. We moeten goed bedenken, gemeente. Dat de vreugde van de wereld, Salomo zegt, die is als een doorn onder een pot. En als je zo'n doorn, als je die gebruikt om het vuur aan te steken, dan heb je in één keer een felle, flitsende vlam. Maar hij is ook zo weer uit, hè. Het dooft spoedig. Dat is de blijdschap van de wereld. Zo geblust. Zo voorbij. Bezit van de zaak. Einde van het vermaak. Voorbij. Maar dat is met geestelijke nooit, hoor. Dat is juist het begin van het vermaak. Van de geestelijke vreugde. En het geestelijke vermaak in God. En die blijdschap, die eindigt nimmer meer. Amen. De slotzang is 43 en daarvan het Het vijfde vers. Mijn ziel u treurt, gedus verslagen, wat zij gewoon rustig. In uw lot, de rust en zeer en welbehagen. Hij doet wel haast uw heilzaam dagen en wat er volgt. Met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.